van harte welkom mensen hier in de kerk en broeders en zusters die op dit moment of misschien later met ons verbonden zijn. Fijn dat we weer een eredienst mogen vieren met elkaar. En we willen beginnen met het zingen van ons intochtslied, Psalm 65, versen 1 en 2. En ook vanmorgen beleiden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer, de Schepper van hemel en aarde, de God die heeft beloofd dat hij nooit zal loslaten waaraan zijn hand eenmaal is begonnen. En in zijn naam mag ik u en jullie ook groeten, genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laten we samen bidden. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat wij in de stilte van deze zondagmorgen u mogen zoeken en dat wij hopen u te mogen ontmoeten. Heer, dank u voor de stilte die ons is gegund te midden van dit leven. Heer, wij werden stilgezet, maar we worden onrustig als mensen en maatschappij. We willen er weer op uit, er groeit onrust in ons hart en in ons leven. Heer, maak dat wij daar in de stilte tot u niet kwijtraken. Dat wij ook vanmorgen de onrust in ons hart, de onrust in ons leven, de onrust over wat ons overkomt of anderen om ons heen of ver weg, dat dat niet de stilte verstoort om daarin u te kunnen zoeken. Heere God, wees vanmorgen bij ons, ontmoet ons, Heere God. En maak dat alles wat die ontmoeting in de weg staat, weggenomen wordt. Misschien is dat die onrust. Maar misschien is het ook onrust over dingen die niet goed gingen de afgelopen week richting anderen. Hebben we dingen gezegd of juist niet gezegd? Hebben we dingen gedacht over een ander die we beter niet hadden kunnen denken? Hebben we dingen gedaan waar we een ander pijn mee hebben gedaan? Heer, ook dat soort dingen kunnen onrust in ons leven brengen en in ons hart. En dan weten we wel dat we daar iets mee moeten doen. En daarom komen we ook met dat soort onrust bij u. Maar ook de zorgen misschien die we hebben om ons werk, om onze kinderen, om studie, om gezondheid, om wat ook maar, Heere God. Maak dat we dat even bij u kunnen neerleggen en dat we uw rust mogen ervaren. Kom zo met dat wat wij nodig hebben aan vergeving, aan troost, aan nabijheid en rust. Dat vragen wij in Jezus' naam. Amen. Vanuit Hebreeën 4 lees ik een aantal versen en dat beantwoorden wij met het zingen van gezang 257 vers 1. In de Hebreeënbrief wordt het zo prachtig verwoord: nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hoge priester die wij hebben, is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden.
Thank you.
der dankbaarheid lees ik de woorden van het grote gebod. Zoals Marcus dat verwoordt. En u en jij zult horen dat vanmorgen nogal eens termen vanuit de tempel langskomen. We hadden het net vanuit de Hebreeënbrief over de hoge priester. Hier in Marcus 12 komt het woord offers weer voorbij. Marcus 12 vanaf vers 28. Een van de schriftgeleerden die naar hem geluisterd had terwijl ze discussieerden en gemerkt had dat Jezus hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde: het voornaamste is: luister Israël, de Heer, onze God, is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op één na belangrijkste is dit: heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. De schriftgeleerde zei tegen hem: inderdaad, meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God en er is geen andere God dan Hij. En Hem liefhebben met heel ons hart, met heel ons inzicht en met heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Zingen we van gezang 151 de versen 1, 2 en 3. Samen bidden om de aanwezigheid van Gods geest. Ja, Heere God, u bent uitgegaan in de tijd. Vanaf de schepping hebt u gesproken. U hebt dat het meest duidelijk gedaan in uw Zoon. Christus, woord der eeuwigheid, dat naar ons uitging in de tijd. Heere God, dank u wel dat u in uw Zoon uzelf hebt laten zien. En dat u hebt laten zien dat u God bent. U deed dat al bij het volk Israël, maar u hebt dat ook laten zien in uw Zoon Jezus Christus. U bent de enige God die wij hebben te aanbidden en van wie wij het mogen verwachten. Heer, wij bidden ook, Heer, dat we ook vanmorgen u mogen ontmoeten. Dat de liefde die van u is uitgegaan, dat wij die mogen proeven en smaken. En dat wij daar antwoord op geven. Dat wij in uw Zoon Jezus Christus uzelf mogen ontmoeten. Ook als wij vanmorgen naar uw woord luisteren. Als we het verwachten van uw Heilige Geest. Als we daarop antwoorden met gebed en met lied en stilte. Heer, dat dat een echte ontmoeting mag zijn. Waardoor we opgebouwd worden en bemoedigd worden. Heer, wij bidden dan niet alleen maar voor onszelf. Wij bidden dat nu ook in het bijzonder voor hen die thuis zijn. Die thuis meevieren. Dat u ook daar bent met uw Geest. Wij bidden dat voor de kerk wereldwijd. Waar mensen allemaal getroffen zijn door het coronavirus en ieder op zijn of haar wijze verbonden wil en kan zijn met uw gemeente, uw kerk. Heer, werk met uw Geest, waai met uw Geest over deze aarde en maak dat uw woord gehoord wordt en beantwoord. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen.
Vanmorgen lezen we met elkaar uit de Filippenzenbrief en we lezen de versen 16 tot en met 30 van het tweede hoofdstuk. Filippenzen 2, de versen 16 tot en met 30.
En Paulus roept de Filippenzen op om te leven zoals Christus dat deed en dan zegt hij verder vanaf vers 16. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn, omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat. Ook al zal mijn bloed als een offer worden uitgegoten, samen met het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof, toch ben ik vol vreugde, samen met u allen. Wees dus ook vol vreugde, samen met mij. In vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik dat ik Timotheus snel naar u toe kan sturen. Het zal me goed doen te weten hoe het met u gaat. Er is verder niemand die zich net zo oprecht als ik om u bekommert. Want alle anderen jagen alleen hun eigen belangen na in plaats die van Jezus Christus. Weet dat Timotheus betrouwbaar is en dat hij zich samen met mij als een kind met zijn vader voor het evangelie heeft ingezet. Hem hoop ik dus te sturen, zodra het duidelijk is wat er met me zal gebeuren. De Heer geeft mij het vertrouwen dat ik zelf ook spoedig kan komen. Ik vind het nodig Epafroditus naar u terug te sturen. Hij is mijn broeder, medewerker en medestrijder geweest en heeft mij namens u bijgestaan in mijn nood. Maar hij verlangt naar u alle weer te zien en maakt zich grote zorgen omdat u van zijn ziekte hebt gehoord. Hij was inderdaad ziek en is bijna gestorven, maar God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, ook over mij. Hij heeft me nog meer verdriet bespaard. Ik stuur hem nu zo snel mogelijk. Dan kunt u weer verheugd zijn wanneer u hem terugziet en heb ik minder zorgen. Verwelkom hem vol vreugde als iemand die één is met de Heer. Houd mensen zoals hij in ere. Heeft immers door zijn werk voor Christus oog in oog met de dood gestaan. Hij heeft zijn leven op het spel gezet om mij de hulp te geven die u niet kon bieden. Tot zover de lezing voor deze morgen. huldiging zingen we uit op toonhoogte nummer 360, de versen 1 en 2, het bekende lied Samen in de naam van Jezus. Zusters, jongelui. We leren Paulus in deze weken kennen als een bevlogen man. Zijn gevangenschap in Rome zorgt ervoor dat hij brieven gaat schrijven waardoor we in zijn hart kunnen kijken. Ondanks de beperkingen, ondanks het afnemen van zijn vrijheid, kan hij wel schrijven en ontdekken we dat hij intens betrokken blijft op de Heere Jezus en op zijn gemeente. Er gaat voor Paulus niets boven zijn relatie met de Heer Jezus en boven de verkondiging van het evangelie. Gelukkig staat hij er niet alleen voor. En dat ontdekken we vandaag uit het gelezen gedeelte. Paulus heeft het over twee mensen die hem bijstaan. Timotheus, die ook al in de aanhef van de brief genoemd wordt, en Epafroditus. Beiden zijn voor Paulus broeders in de strijd. Hele verschillende mannen met een verschillende achtergrond. En ik wil gewoon de jongelui thuis eens vragen van, denk eens na wie belangrijk zijn voor jou. Misschien zijn dat goede vrienden, misschien zijn dat familieleden, maar denk daar eens over na. Wie is er belangrijk voor jou en waarom? Nou, dan mag je luisteren nog naar de preek, maar je mag er ook gewoon eens even over nadenken. Allereerst Timotheus. Paulus kent Timotheus door zijn zendingsreizen. In Handelingen 16 lezen we over hem. Als Paulus tijdens zijn tweede reis voor de tweede keer in Lystra komt, ontmoet hij daar ook Timotheus. En hij is de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw en van een niet-Joodse vader. Timotheus heeft een goede naam binnen die christengemeenschap al daar. En Paulus besluit dan ook om hem mee te nemen op zijn reizen. En we komen hem dan nog meerdere malen tegen in het Nieuwe Testament. Paulus noemt hem zijn medewerker, bijvoorbeeld in Romeinen 16. Maar vooral ook zijn kind. We lazen dat net ook in dat 22e vers van Filippenzen 2. Als kind met zijn vader. Of hij zegt ook wel kind in het geloof, in de eerste Timotheusbrief. En dat geeft dus aan dat ze een hele hechte band hebben, voortgekomen uit dezelfde passie voor het evangelie. De naam Timotheus betekent zoiets als godsvereerder, godvrezende. Je vindt daar de woorden time en theos in, en dat is eer en God. Epafroditus is degene die vanuit de gemeente in Filippi naar Paulus in Rome is gestuurd. En daarover lezen we in Filippenzen 4. Hij zegt daar dat Filippi een van de weinige gemeentes is geweest die hem vaker heeft gesteund als hij iets nodig had. En dat hebben ze dus nu opnieuw gedaan door Epafroditus met gaven naar hem toe te sturen. En als je dan Filippenzen 4 leest, dan lijkt vanuit de taalgebruik in dat gedeelte met woorden als te goeden en te korten en te goed op uw rekening. Ja, dan lijkt het alsof Paulus daar heeft over geld. En dat zou best kunnen, maar het kunnen net zo goed goederen geweest zijn, omdat Paulus daar eigenlijk in beeldspraak spreekt. Hoe dan ook, wat Epafroditus ook heeft meegenomen, het is genoeg. Ja, zelfs meer dan genoeg om van te kunnen leven. Paulus noemt Epafroditus zijn broeder, zijn medewerker en medestrijder. De naam Epafroditus is van heidense afkomst en het betekent behorend tot Afrodite. En in de Griekse mythologie was zij de godin van de vrouwelijke schoonheid, van liefde, van seksualiteit en vruchtbaarheid. Misschien hadden zijn ouders hem wel heel bewust aan haar opgedragen. Maar wat mooi is het dan dat iemand door de kracht van het evangelie niet meer toebehoort aan Afrodite, maar aan de Heere Jezus. En dat hij zijn leven geeft aan het evangelie en aan hem. Zijn nieuwe geestelijke geboorte overtroef zijn geboortenaam en de wereld daarachter. Nou, deze drie mannen, Paulus, Timotheus en Epafrodite, zijn alle drie sterk betrokken op het werk voor het evangelie en ook op elkaar. Niet alleen Paulus is bevlogen, maar ook deze beide mannen. Het elkaar helpen, het dienstbaar zijn aan het evangelie en aan elkaar, dat komt heel erg naar voren in dit gelezen gedeelte uit Filippenzen 2. Maar er wordt hier ook een heel speciaal woord voor gebruikt. Vers 22 lazen we: u weet dat Timotheus betrouwbaar is en dat hij zich samen met mij als een kind met zijn vader voor het evangelie heeft ingezet. Dat is eigenlijk heel neutraal. Maar eigenlijk kun je dan niet meer herkennen wat er eigenlijk staat. Er wordt hier in het Grieks namelijk werkwoord gebruikt waarin het woord doulos, slaaf, terugkomt. En er staat dus eigenlijk zoiets als dat Paulus en Timotheus als een slaaf dienstbaar zijn geweest aan het evangelie. En dat sluit dan weer prachtig aan bij die woorden uit de Christushymne, waarin van Jezus gezegd wordt dat hij in de gestalte van God zijnde dat niet als roof heeft geacht, maar daar afstand van deed en de gestalte van een slaaf, een doulos, aannam. Scherpere tegenstelling is niet denkbaar. De dingen staan compleet op zijn kop wanneer Jezus deze stap vanuit de hemel naar de aarde maakt. Want de slaaf staat in een machtsverhouding tot zijn Heer. Meester, knecht, Heer, slaaf. En de Heer, Jezus Christus, wordt hier zelf slaaf. We lazen dat in het begin van Filippenzen 2. Onbegrijpelijk. Paulus en Timotheus noemen zichzelf dus dienaren, maar eigenlijk dus slaven, douloi van God. Dat stond ook al in vers 1, of hoofdstuk 1, vers 1. En als je dat legt naast Jezus die slaaf werd, dan is dat dus helemaal geen nare benaming. Dat roept bij ons altijd iets naast, over dat slaaf zijn. Maar hier is het juist een eretitel. Het is een eer om voor koning Jezus te mogen werken. En Paulus geeft ermee aan dat wat hij doet niet voortkomt uit zijn eigen wil, of uit zijn eigen verlangens of zijn eigen mooie plannen, maar dat alles gedaan wordt met het oog op Jezus Christus. Jezus Christus is zijn Heer en koning. En Paulus en ook Timotheus, die zijn in dienst van hem. En Paulus gezag is dan ook geen gezag op grond van zijn werken en invloed, maar alleen maar op grond van het feit dat hij een doulos, een slaaf van Christus is. En zo, in afhankelijkheid van Jezus Christus en met het oog op zijn koninkrijk, hebben Paulus en Timotheus als slaven, en nogmaals, dat is een eretitel, als slaven zich daarvoor ingezet. Ook Paulus en Epafroditus hebben een speciale band, omdat de laatste niet alleen gaven gebracht heeft, maar veel meer heeft gedaan voor Paulus en het evangelie. Wat dat dan allemaal is geweest, ja, dat wordt niet echt duidelijk uit het stukje. Maar hij heeft in elk geval Paulus namens de Filippenzen bijgestaan in zijn nood. En Epafroditus is daar blijkbaar zo ver in gegaan dat hij ziek is geworden en bijna dood was geweest. En we lazen dus dat hij Paulus heeft bijgestaan in zijn nood. En daar staat eigenlijk ook iets anders wat een heel ander gevoel kan geven. In het Grieks staat daar letterlijk dat hij jullie apostel is en de liturg, de liturg van mijn behoefte. Het is eigenlijk heel bijzonder dat Paulus in deze brief dat woord gebruikt. Want die komt maar heel zelden voor in het Nieuw Testament. In het Griekse Oude Testament. Het Oude Testament is ook ooit eens vertaald in het Grieks. En dat wordt de Septuaginta genoemd. Worden de woorden als leitorg en ook leitorgia, daar kom ik zo meteen op terug, worden regelmatig gebruikt. En dan zijn het vaktermen die worden gebruikt voor de dienst die de priesters en de levieten in de tabernakel en de tempel verrichten. Die woorden die horen dus heel specifiek bij de tabernakel en de tempel. In het Nieuwe Testament, zoals wij dat kennen, komen ze maar 15 keer voor, waarvan 6 keer in de Hebreeënbrief. Waar bijvoorbeeld Jezus heel speciaal de liturg wordt genoemd. Epafroditus wordt dat genoemd. Hij was de liturg van mijn behoefte, van Paulus' behoefte. Maar Jezus wordt heel speciaal de liturg genoemd. En eigenlijk is dat ook logisch. Omdat in Hebreeën met oudtestamentische termen de betekenis van de persoon en het werk van Jezus Christus als hoge priester uitgelegd worden. Maar in het stukje dat wij lazen, heeft Paulus in vers 17 het ook over de dienst van uw geloof. Als u even in uw Bijbel kijkt, dan staat de dienst van uw geloof in de Nieuwe Bijbelvertaling. Van het geloof van de kerkgangers in Filippi dus. Maar ook hier staat het Griekse woord liturgia, liturgie. De liturgie van hun geloof. En dat past weer mooi bij het woord offer uit datzelfde vers, wat ook terug doet denken aan het Oude Testament. Nou, in ons spraakgebruik en ons denken over liturgie sluiten wij eigenlijk aan bij dat oudtestamentische denken. Want bij liturg en liturgie denken wij waarschijnlijk vooral aan de kerkdienst. De liturgie is de orde van de eredienst zoals dat door de tijden heen is ontstaan. En wij hier in onze gemeente gebruiken een gereformeerde liturgie. Waarbij bijvoorbeeld Calvijns ideeën daarover duidelijk herkenbaar zijn. Want Calvijns grondbeginsel van de rechte eredienst, zoals hij dat noemt, en ik zeg dan maar liturgie, is dat de genadige God in zijn woord door prediking en sacrament tot ons komt. En dat wij daarom tot hem mogen komen met ons antwoord in gebed en lied, gave en geloofsbelijdenis. Dus liturgie is voor Calvijn het middel waardoor God tot ons spreekt en waardoor wij op hem mogen antwoorden. Binnen de vorm van kerkdienst, binnen de kerkmuren. In dit stukje uit de Filippense brief gebruikt Paulus het in een andere, veel ruimere zin. Hij gebruikt nog de termen die gangbaar waren binnen de tabernakel en tempeldienst uit het Oude Testament. Maar de liturgie, de dienst, de eredienst van de Filippenzen bestond niet hierin dat ze als gemeente samenkwamen, maar onder andere hierin dat ze met Paulus in zijn verdrukkingen meeleefden. En hem Epafroditus stuurde met gaven en hem zo ondersteunden. Dat noemt Paulus hier liturgie, dienst van hun geloof. Vind ik persoonlijk een prachtige gedachte om mee te nemen. Ons hele leven zou je liturgie, dienst, eredienst kunnen noemen, wanneer je op de roep van Gods stem antwoord geeft. Inderdaad, door te zingen, te bidden, zowel hier in de kerk als thuis of waar ook maar, door je geloof te belijden en door je gaven te geven. Maar zegt Paulus ook niet zoiets in Romeinen 12, waar hij de gelovigen vraagt om zichzelf als een levend, heilig en Gode welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat, zegt hij, is de ware eredienst. Daar staat dan niet het woord liturgia, maar latreia, maar dat is ook een woord voor de dienst voor God, de dienst aan God. Maar dan niet alleen voorbehouden aan priesters en levieten, maar aan alle gelovigen. Geef je van God, die als dienstknecht tot ons is gekomen en zo tot ons gesproken heeft. Woorden van genade en liefde. Vanuit Filippenzen 2 worden we vandaag dus ook bemoedigd. Want kerk zijn stopt niet met de tijdelijke sluiting van de kerkdeuren, al hebben wij die telkens op een keer gezet voor een kleine groep mensen, zodat we de lofzang gaande kunnen houden, hebben we steeds gezegd. Zodat die liturgie door kan gaan. En dat klopt ook natuurlijk. En wat zouden we dan ook graag weer willen doen? Met veel meer broers en zussen samen bidden, samen zingen hier in dit gebouw, samen luisteren en zwijgen. Voor u en voor jou thuis voelt het kaal en kan het ook ervaren worden als dat het kerk zijn stil ligt. Maar dat klopt ook ergens niet, want de kerk dat zijn wij zelf. En vanmorgen zegt Paulus met zoveel woorden dat de liturgie ook buiten de kerkmuren doorgaat. De kerk is niet in eerste instantie dat gebouw waar wij gewoon zijn samen te komen, maar wij vormen met elkaar de kerk van Christus. Dus waar wij zijn, daar is de kerk als het goed is. En daar kan die liturgie, de dienst aan de Heer, gewoon doorgaan. Dat doorbreekt ook nog weer het idee dat geloven alleen naar de kerk gaan is. Ik kom dat bij de jongelui zo vaak tegen. Geloven en God dienen, dat is naar de kerk gaan. Geloof en de dienst aan God wordt alleen zichtbaar binnen die kerkmuur, is dan het idee. Maar liturgie gaat door. Juist ook na die kerkgang. Juist ook buiten dat kerkgebouw. Anders, en ik zeg het maar even heel duidelijk, anders hebben we er in de kern van de zaak niets van begrepen. Maar hoe dan? Dat vraagt bevlogenheid. Leven vanuit een diepe dankbaarheid voor het evangelie dat ons gegeven is. Een boodschap van geloof, hoop en liefde. En dat ook thuis vormgeven door ook, zoals nu of later misschien gewoon in je huiskamer of op een andere plek in je huis, naar dat woord te luisteren, stil te zijn, te bidden of te zingen. Ook dat is liturgie. En als dat evangelie in ons gaat werken en wij ons leven steeds meer toevertrouwen als een Gode welgevallige offer, zoals Paulus dat zegt, als we dat steeds meer toevertrouwen aan de Heer Jezus, dan groeit er bewogenheid met en voor de mensen om je heen en de wereld waarin wij leven. Kijk ook maar eens hoe die bewogenheid terugkomt in deze vers uit Filippenzen 2. Over en weer is er zorgzaamheid en betrokkenheid op grond waarvan er keuzes gemaakt worden. Die bewogenheid zie ik gelukkig ook terug in deze coronatijd. Nu wij proberen met andere middelen soms extra zorg te hebben voor onze ouderen en zieken. Voor hen die alleen zijn, voor anderen die anderszins verdriet of moeite kennen. Dat zien we als ze toch blijven geven voor de kerk en voor doelen die geld nodig hebben om anderen onder de huidige omstandigheden wereldwijd te kunnen helpen. En noem het maar op. Ja, dan kunnen we wel tegen elkaar zeggen, dat doet toch iedereen onder deze omstandigheden, of je nu christen bent of niet. Ja, dat is ook zo. Vele niet-christenen zetten zich ook in voor de naaste en de verre naaste, met inzet en passie. Maar je kunt allebei hetzelfde doen, maar vanuit een andere motivatie. En als het goed is, dan komt er bij ons een extra dimensie bij. Wanneer wij het doen, vanuit de genade en liefde van Jezus, met het oog op de verwezenlijking van zijn koninkrijk, dan is dat liturgie. Dan is dat niet alleen maar hulp aan de naaste, maar dan is het dienst, eredienst aan onze Heer, die onszelf heeft gediend vanuit een onuitsprekelijke liefde. luisteren naar de stem van God en ons antwoord daarop in aanbidding, in dienstbaarheid, gehoorzaamheid en liefde. Dat is liturgie. Dat is onze eredienst aan God. Amen.
We willen nu samen gaan danken en bidden. Na de gebeden is er een moment voor stilgebed en we bidden samen als afsluiting het Onze Vader. Laat ons bidden. Heere God, wij danken u voor uw woord van bemoediging, uw woord van vertroosting en kracht. En we danken u voor de mooie dingen die we daar ook vanmorgen weer in mochten lezen. Over Paulus en zijn vrienden, die elkaar tot troost waren, die elkaar bemoedigden, die met elkaar optrokken ook onder moeilijke omstandigheden. Heer, ze waren elkaars liturg, dienaar waren ze voor elkaar. En zo lieten ze iets zien van wie u bent en van wat u voor ons hebt gedaan. En wij bidden, Heere God, dat ook wij die liturgie ook buiten de kerk vorm mogen geven. Ja, juist daar. Want daar moet het gebeuren, Heere God. In de wereld mogen wij laten zien wie u bent en wat u voor ons hebt gedaan en wat u van ons vraagt. En dat kan als wij dienstbaar zijn aan u. Niet alleen maar op zondag, maar juist ook door de week. Heer, wij danken u dat zo de liturgie door mag gaan, ook in deze vreemde tijden. Er is wel weer meer mogelijk, maar toch is het nog lastig om volledig gemeente te kunnen zijn, zoals we dat gewend waren. Heer, we bidden dat dat ons niet mag stoppen en dat ook de verkondiging van vanmorgen ons mag bemoedigen om kerk te zijn daar waar wij geplaatst zijn. Want Heere God, de kerk is niet alleen maar binnen de kerkmuren, maar de kerk is daar waar wij zijn. Wij die ons christen noemen en daarin u vertegenwoordigen. Heere God, wij bidden voor elkaar, voor ja, dingen die misschien ons zorgen baren. We bidden voor elkaar als we moeite kennen. We bidden voor elkaar als wij het misschien niet zien zitten of als dingen te zwaar zijn voor ons. We bidden voor broers en zussen die ziek zijn of die naar het ziekenhuis moeten of onder behandeling zijn. We bidden voor broers en zussen die rouw kennen omdat ze een geliefde moesten missen. Heer God, u kent hen bij name en u kent hun verdriet. Heer, er is veel gezegd ook in deze dienst. Maar misschien hebben we persoonlijke zaken die we graag met u willen delen. Dan kan dat nu in een stil moment. En ook al zitten we niet allemaal samen in de kerk, toch mogen we ons verbonden weten in de naam van de Heere Jezus. En Hij leerde ons ook een gebed, dat we altijd en overal samen kunnen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We sluiten deze dienst af met het zingen van een loflied, gezang 255, vers 1, 2 en 3.
gezegend door de zegen van de Heer. Mogen de liefde van de Heere Jezus u tot hem trekken. Mogen de kracht van de Heere Jezus u sterken in zijn dienst. Mogen de vreugde van de Heere Jezus u vervullen in uw geest. En de zegen van de Almachtige God, de Vader, Zoon en Heilige Geest zij met u en blijven met u voor altijd.